Goedemorgen gemeente en gasten. Welkom in deze eredienst. Goed om elkaar hier te ontmoeten in de Grote Kerk. Ook iedereen die meeluistert of later de dienst terugluistert, hartelijk welkom. Voorganger deze dienst is dominee Blenk uit Den Haag. Er zijn 3 collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. Deze 2 collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. En de 3e collecte, die bestemd is voor de wijkas, wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. Wij bevelen de collectes van harte bij u aan. De bloemen van deze dienst gaan vanmorgen naar de heer en mevrouw Snel, Boerenstraat 48. Wilt u de bloemen bezorgen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de heer Bot. Dan 2 berichten van overlijden. Mevrouw Lien de Jong en mevrouw D.E. Stam. Informatie wil ik u verwijzen naar de weekbrief. Wij zullen hen volgende week zondag in de ochtenddienst gedenken. Volgende week zondag de diensten, de overlenten, 9:30 Grote Kerk, dominee Stam uit Katwijk. En 4:15 ook in de Grote Kerk, dominee Alma uit Nieuwegein. Let u volgende week zondag op met parkeren vanwege de zomerfeesten, dat er zorgvuldig wordt geparkeerd. Dat geldt voor auto's, in de parkeergarage wellicht het handigste, maar het geldt ook voor fietsen. Vanmiddag hebben wij opnieuw een dienst in de Exoduskerk om 4:15. Dan is de voorganger dominee M.F. van Binnendijk uit Rotterdam. Tot zover de afkondigingen. De kerkraad wens u een gezegende dienst en wij beginnen deze met het zingen van gezang 449, vers 2, 3 en 4, zoals aangegeven in de weekbrief.
Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heren Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Wij zingen samen Psalm 65, het eerste vers. Gemeente, luisteren wij nu met Israël mee naar de heilige wet des Heren, die ik u ditmaal voorlees uit Deuteronomium 5. En zingen wij daarna nog eens uit Psalm 65, het tweede vers en het zesde vers. 65 vers 2 en 6. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hem: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhore van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden alle in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur en hij zei: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onderaan de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan de kinderen. Als oudere mensen, ouders afhaken van de dienst van God, dan zijn de kinderen dus de dupe en de kleinkinderen erbij. Alleen daarom al zou je trouw blijven aan de dienst van God. Aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag, dat is de rustdag, in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter. Uw zoon, nog uw dochter. Dat is de tweede keer dat God in de wet aan de jeugd denkt. De rustdag is ook voor jullie jongens en meisjes een bevrijdingsdag. Nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder. Eer uw vader en uw moeder. Dat is de derde keer dat de Heere God aan jullie denkt, jongens en meisjes. Dat je je papa en je mama moet liefhebben. Dat je die ook moet eren. Wat is dat, eren? Dat is dat je niet brutaal bent. Tegen je ouders, je hebt ze van de Heere God gekregen. En zij hebben jou van de Heere God gekregen. Als je groot bent, hoef je niet meer te gehoorzamen. Tenminste, je ouders niet. Maar dan moet je ze nog eren. Ook en juist als ze oud en gebrekkig zijn geworden. Misschien is dat wel het moeilijkste. Hou ze hoog, zolang als je hebt. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel doen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin. Nog op zijn rund, zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente. Ook Israël in het Oude Testament heet dus al gemeente des Heeren. Begint niet pas in het Nieuwe Testament. Tot heel uw gemeente, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen. En die twee stenen tafelen die reisden mee met Israël in de ark, onder het verzoendeksel, door de woestijn, naar het beloofde land. En die zijn ook onder het Nieuwe Testament voor ons hier nog steeds bedoeld als spiegel, regel en teugel van ons leven. Amen. Zullen wij samen danken en bidden? Eerst danken wij u met deze psalm. Heere onze God, dat we hier weer zijn. Dat we velen van ons weer terug zijn van de vakantie. We danken u voor wat we daar mochten zien en beleven. Soms ver buitensland. En soms verrassend dicht bij uw woord en uw gemeente daar. We denken ook aan hen die pech kregen. En we horen zelfs van predikanten die op vakantie zijn gestorven. Dat kan ook. Wij staan daarbij stil. En wij denken aan een familie die op het feest van de vakantie ineens in rouw werden gedompeld. Erbarm u zich en hou ze vast, want wij zouden u loslaten. Geef dat we die roepstem ook te harte nemen. Bereid uw huis, want gij zult sterven en je kunt zelfs sterven op vakantie. En we danken u als we hier weer veilig mogen zijn aangekomen. En voor de blikverruiming die dat ook geven kan. En de rust waar het voor bedoeld is. Nu zijn we weer terug. Velen van ons. Maar we vergeten hen niet die thuis bleven. En trouw bleven. Ook in de diensten trouw bleven. Zodat de diensten hier konden doorgaan. Opdat op aard de lof, uw lof nooit onderbroken wordt. Daar niet en hier niet. Wij mogen de lofzang gaande houden. Niet als doel in zichzelf, maar omdat u het waard bent. Geprezen, gedankt, geloofd te worden. Zegen u de samenkomst van deze morgen. In uw naam, daar begonnen we mee. De naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Zegen de kinderen waar u aan denkt in de wet, geef dat wij aan hen denken in de preek. Geef dat ze al jong indrukken mogen opdoen van uw grootheid, uw majesteit, uw barmhartigheid. En geef dat ze jong al u mogen leren kennen en dienen. Geef dat wij dat ook volhouden als we ouder worden. En als we van alles meemaken wat er tegenin druist. Als wij door voorspoed of door tegenspoed worden weggetrokken. Het kan allebei. Door de rijkdom en door de zorgvuldigheden van het leven. Geef dat het zaad dat gestrooid werd en nu wordt, in goede aarde mag vallen. Wil u alle stenen opruimen die onder de oppervlakte liggen. Wil u de vogels wegjagen, de boze die het weg wil pikken zodra het valt. Wil u de doornen uitrukken die het verstikken voor het vrucht draagt. Wil u eggen en ploegen voordat het zaad valt? En we danken u dat u ons de wet gaf, die bedoelt te ploegen in ons leven, om te ploegen, wat geen God en geen Christus is. Dat wij goede aarde mogen hebben, goede aarde mogen zijn, dat het in goede aarde mag vallen. Dat het verkondigde woord over mag komen, vrucht mag dragen, van bekering en geloof en heiliging en toerusting. Dat alles hebben wij nodig, ook weer aan een nieuw begin. Vergeef ons onze schulden, zoals wij dat samen zongen met de psalm. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, waren sterker dan ik. door verzoekingen, maar onze overtredingen, die verzoent gij, welzalig die gij hebt verkoren. We danken u dat we hier zitten en staan. Dat is verkiezing. Dat is al verkiezing, zegt deze psalm. Dat wij dan ook horen als verkorenen. In Jezus' naam. Amen. We lezen eerst uit Romeinen 4. Dat verwijst naar Genesis 15. Dat lezen we daarna. Eerst dus uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 4. Over Abraham,
die ook veel gereisd heeft.
Vandaar. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft? Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken, in Psalm 32, welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Tekst voor de prediking is het derde vers. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Die schrift is Genesis 15. En dat lezen wij nu uit het Oude Testament. Tweede schriftlezing is dus uit het boek Genesis. Het eerste boek van de Bijbel dus. Ook over Abraham, hoofdstuk 15. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abraham, zie mij, hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere, en die rekende het hem tot gerechtigheid. Daar hebt u de tekst weer. En hij geloofde in de Heere, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Het gaat vanmorgen over de vreemde vrijspraak. De vreemde vrijspraak. Zal u uitleggen waarom dat vreemd is. Maar eerst gaan wij samen zingen uit Psalm 8, de versen 2 tot 4, waar net als bij Abraham de mens naar de sterren kijkt. Psalm 8, vers 2, 3 en 4. Gemeente, kijkt u s'nachts wel eens naar de sterren? Misschien in de vakantie, als het helder weer is tenminste. Ik herinner mij een mevrouw uit mijn laatste gemeente, Delft, met een schizofrene dochter. Die was soms de wanhoop nabij, die dochter, maar die moeder ook. En ze vertelde, een keer ben ik naar het balkon gevlucht, s'nachts, om daar even op adem te komen, en zag toen de sterren. En dat maakte haar stil en rustig. Weet gij hoeveel sterren blinken? Al die sterren nu tezamen, u kent dat lied misschien, roept de Heer bij hun namen, en niet één ontglipt zijn oog. En ze wist weer, de Heere God weet van mij af, en van al mijn getop, en van mijn ongelukkige dochter. Hij zorgt, niet één ontglipt zijn oog. Nou, zoiets. We zongen ook dat lied van de sterrenpracht is bij hem nacht. Dat zult u ook kennen. Dat is op een andere manier naar de sterren kijken. De sterrenpracht is bij hem nacht. Hoe fel zij schitteren mogen. En wij bevlekt, met schuld bedekt. Dan denk je ineens, wie ben ik en wat zijn wij? En hoe onrein zijn wij in Gods ogen? Dat kan ook. Zo kunnen de sterren je veel leren. Gods zorg, maar ook je eigen tekort en onreinheid. Ook Abraham keek naar de sterren in die nacht. Ook hij was de wanhoop nabij. Hij was oud, had geen kinderen. Het was al een ramp genoeg voor velen kinderloos te zijn. Maar bij Abraham zat eraan vast dat Gods belofte dan niet uitkwamen. Zo kwam heel zijn geloof in de crisis. Hij kon er niet van slapen en God lokte hem uit zijn tent en zegt, kijk eens naar boven, kijk eens omhoog, Abraham. Kun je ze tellen, al die sterren nu tezamen? En toen zei de Heere, zo zal uw zaad zijn, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Dat betekende het bij Abraham. Talloos nageslacht. Hij zou vader van vele volken worden. Terwijl hij geen kind had. En ja, Abraham geloofde God op zijn woord. Zegt de schrift, tegen alles in. En hij, God, rekende het hem tot gerechtigheid. Eén zinnetje maar. Maar wat een les heeft Abraham die nacht geleerd. Wat een ontdekking en wat een bevrijding. Je hoeft alleen maar God op zijn woord te nemen. En dan sta je al recht voor God. Wist u dat? Gelooft u dat? Gelooft u dat echt? Was dat voor het eerst? Hier komt voor het eerst in de Bijbel het woord geloof voor. In het Hebreeuws afgeleid van amen. Beamen dus. Abraham beaamde God. Dat gebeurt hier voor het eerst. Kijk het maar na in de concordantie bij geloven. Dat begint in Genesis 15. Die nacht. Maar dan krijg ik wel een vraag. Begint daar nu echt het geloof? Pas? Begon dat daar pas bij Abraham in die nacht? Abraham heeft toch al veel eerder geloofd? Hij is uit Ur der Chaldeeën geroepen. En toen ook gegaan. Dat was toch ook al geloof? Of telt dat niet mee? begint het hier pas echt. In zijn 100ste. Ja, wanneer is het eigenlijk begonnen? Bij Abraham? Maar wanneer begint het in het algemeen? Het geloof. Wanneer is het bij u begonnen? Het is toch wel begonnen? Wanneer is het bij jou begonnen? Toen je jong was al? Toen je belijdenis deed misschien? Denk eens na. Ga eens terug in je gedachten. Wanneer is het nu eigenlijk bij mij begonnen? Wanneer is God met mij begonnen? Wanneer is het geloven nou begonnen? Waar begint het? Dat is één. Die nacht. Nu twee. Tevoren. Want in Galaten gaat het ook over Abraham en ook over die nacht. Maar dan zegt Paulus, de Heilige Schrift zag tevoren dat de heidenen door het geloof gerechtvaardigd zouden worden. De Schrift zag het tevoren, zag dat vooruit. Dacht toen al aan ons, heidenen. En dan komt weer dat tevoren. Het is tevoren aan Abraham verkondigd. Het evangelie is al eerder verkondigd aan Abraham. Voordat hij besneden werd. Voor het verbond. Voordat de wet werd gegeven. Daar begon het mee. Met het evangelie. Zegt Paulus in de Galatenbrief tegen al die mensen die het bij de wet laten beginnen. De wet heeft wel zijn functie hoor. Drie functies lazen we vanmorgen. Maar het is bij Abraham met het evangelie begonnen. Welk evangelie dan? Want het evangelie is toch pas in het Nieuwe Testament? Nee, het evangelie, dat is de belofte die God aan Abraham geeft. Welke belofte? Aan u zullen, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat was het. Dat is het evangelie, zegt Paulus. Toen al. Tevoren. Tevoren. Zo begint het veelal. Met de roeping. Met Abrahams roeping dus. Toen hij weggeroepen werd uit Ur der Chaldeeën. Toen hij afscheid moest nemen van zijn familie. Van zijn land. Van de zijn goden ook. De goden die daar regeerden. En als je weggaat, dan verlies je de bescherming van die goden, dacht men. Dus daar gaat Abraham, zonder bescherming. Zijn kompas was een enkel woord. Hij is gegaan. Heb je wel gehoord van Abraham, zegt het kinderlied, die uit het Ur der Chaldeeën kwam? 1000 mijlen moest hij reizen naar het land dat God zou wijzen. 1000 mijlen rijdt hij voort en zijn kompas was een enkel woord. 1 woord, 1 zin. Abraham, ga op reis. Abraham had niet een hele Bijbel. Wij wel. Maar soms moeten wij het ook met 1 woord doen. 1 woord in de preek. 1 woord in de schrift. 1 woord in een lied. Dat inslaat in je leven. Heb je dat ook? Zo'n lievelingstekst. Die je gaande gemaakt heeft. Daar begint het. Daar begint het toch? Begint met God die roept. Begint niet met rechtvaardiging. Kom nou bij mij niet hoor, bij u is het met rechtvaardiging begonnen. Rechtvaardiging door het geloof, waar het hier om gaat. Daar begint het toch niet mee. Het begint met de roeping. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Eerst komt de roeping, eerst word je geroepen. Door het woord. Dat je te sterk wordt en dat je gaande maakt. Ik vroeg dat wel aan jongelui die belijdenis gingen doen. We Waarom ga je belijdenis doen? En dan krijg je allerlei antwoorden. Maar het komt er toch op neer dat het woord hen geraakt heeft. Op een kamp of door de ouders. Soms ook door een sterfgeval, dat je stilgezet wordt. Door het voorbeeld in je leven, je getuigen, zegt professor Van der Beukel. De getuigen, zijn vader, zijn meester op school. God kan op allerlei manieren roepen, maar daar begint het mee, met roepen. Hij riep Adam al in het paradijs. En zo riep hij Abraham uit Ur. En zo roept hij nog. Je wordt geroepen. Daar begint het mee. En dat heeft hij toen geloofd, anders was hij niet gegaan, toch? Heet dat geen geloof nog? Is dat nog geen geloof? Dat beginnende geloof? Merkwaardig, waarom heet dat pas geloof in die nacht? Het begint toch met een goede keus vaak. Met de keus van Rut. Het begint soms heel klein. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. Soms hou je het er zelf niet voor dat het al geloof is. Maar achteraf, als je terugkijkt, denk je, ja, toen al. Toen ben ik gegaan. Toen heeft de Heere mij gaande gemaakt. Toen gaf ik gehoor. En heb ik gehoorzaamd, omdat hij mij te sterk werd. Dat is twee, tevoren. Nu drie, afgang. Want als hij dan in het beloofde land komt, Abraham, dan wordt hij wel bevestigd. En dan weet hij, dit is het. Maar het duurt niet lang of er is hongersnood. Droogte. Geen oogst. Nu, dat kennen we een beetje, deze zomer. Wat droogte kan betekenen. En in andere landen is dat nog veel erger. En toen moest hij weer vertrekken. Toen ging hij maar weer door naar Egypte. Want dat is de korenschuur van de oudheid. Het land van de Nijl, die altijd overstroomt. Waar ze niet afhankelijk zijn van de regen. Zo ging hij dus weer op reis, het beloofde land uit. Maar of dat Gods wil was, wat denkt u, was dat in Gods gunst? Je kunt reizen in Gods gunst, je kunt reizen tegen Gods gunst. En dan komen ze daar in Egypte, het land van de piramiden die er toen al stonden. Ja, ja, die zijn oud hoor. Prachtig om te zien. Historisch tot en met. Je kan Abraham ook gezien hebben. Ga je mee, Sarah, gaan we kijken naar de piramide. Maar dan ineens zegt hij tegen Sarah, als jij nou maar zegt dat je mijn zus bent. Want anders pakken ze jou en mij. Dan doden ze mij om jou. Sarah was een knappe vrouw. En dat is mooi hoor, een mooie vrouw. Maar dat is ook een hele opgave en een hele verzoeking, denk ik, lijkt me. Een hele verzoeking om mooi te zijn en aantrekkelijk te zijn. En de mannen naar je te zien kijken, stel ik mij voor. En de farao had het ook al door. En die nam ze toen in zijn harem op. Abraham waagde zijn vrouw eraan. En hij waagde Gods belofte eraan. En Joodse lezers houden hun hart vast. Dit is onze aartsvader en aartsmoeder. Straks verdwijnt je aartsmoeder in de harem van de farao. Waar is Abrahams geloof nou? Waar is dat geloof nou? Dat beginnende geloof toen hij werd geroepen. Ik denk dat is die hier. Verspeeld, dat is die kwijtgeraakt. Dit doe je niet uit geloof. Het is een schande voor je vrouw. bijna een risico voor God. Wat valt Abraham hier tegen, vindt u niet? Voor mij valt Abraham hier door de mand. De bangaard. Hij is bang voor zijn eigen hachje. En hij waagt zijn vrouw aan. Is dat nou de vader van de gelovigen? En zij, Sarah, die deed dat maar. Die protesteerde niet. Die was blijkbaar gehoorzaam. En het was natuurlijk ook een beetje waar. Ze was een nicht, geloof ik. Het was een halve waarheid. Maar een hele leugen. Ach ja. Later durft ze best. Sarah blijkt later niet op haar mondje te gevallen te zijn. En dan haalt ze Hagar erin en stuurt Hagar weer weg als het niet bevalt met Ismaël. Dus ze durft best tegen de man in te gaan, maar hier doet ze het gewoon. Wat is dit toch? In het buitenland doe je gauw mee, gemeente. Als je buitenslands bent, buiten de sociale controle, dan doe je gauw met de wereld mee, voor je het weet. Hopelijk u niet. Hopelijk hebt u een fijne en gezegende vakantie gehad. En als je ver weg bent, kom je ook gauwer in verzoeking, denk ik. Hij heeft zijn geloof verspeeld. Ja, en gelukkig dat de farao het ontdekt. En gelukkig dat hij Sarah weer vrijlaat. Maar ik denk, ze zijn afgedropen. Met hun staart tussen hun benen, zou je bijna zeggen. Noodgedwongen zijn ze weer teruggegaan naar het beloofde land. Wat een shame, wat een schande. Ze zullen toch ook elkaar hebben moeten vergeven, denkt u niet? En zou God het vergeven hebben? Dan zijn ze weer terug in het beloofde land. Gelukkig. Op de plek die God hen besteld had. Maar toen ze geroepen waren, was het nou ook weer goed met God? We lezen door in Genesis en dan blijkt Abraham Lot ineens te hebben gered. Genesis 14. Dat was een vijandig inval. Lot is meegenomen. Abraham hoort het en gaat er achteraan met een leger. En ineens zien we Abraham als een veldheer. Nooit gezien. Abraham als veldheer. En hij wint het nog ook van die Syrische of Assyrische vijanden. Hij haalt Lot terug. Zijn neef. Ik vind Abraham hier weer meevallen. U ook? Zo mag ik hem wel. Dat hij opkomt voor zijn neef. En zich dapper gedraagt. Heb je het dan weer goed gemaakt? Maak je met je goede daden, je verkeerde daden weer goed? Is God nou weer tevreden over Abraham? Werkt het zo? Als u goede dingen gedaan hebt, dan hebt u een fijn gevoel. Toch, als je een ander gered hebt. Maar is daarmee die zwarte bladzijde goed gemaakt? Die zwarte bladzijde uit Egypte. Hoe zit dat eigenlijk? En dan komen we bij die nacht terug. Bij die nacht. Nee, eerst lezen we nog van Melchizedek in hoofdstuk 14. De priesterkoning die Abraham brood en wijn geeft. Dat was natuurlijk wel een teken ten goede. In het dal der koningen staat hij. Dat is daar bij Jeruzalem. Misschien was de koning van Sodom daar ook bij. Abraham tussen de koningen. Ja, ja. Dus het is weer goed met God. Als de priester je zegent. Bij brood en wijn. Nou, dan komt hoofdstuk 15 en dan komt die nacht. Dan komt mijn vijfde punt. En dan zegt de Heer Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Gelukkig. Abraham is veilig. Veilig thuis. En God is zijn loon. Beloont God zijn goede daden dan? Dat is wel op het nippertje. Maar dan zegt Abraham, och Heere, Heere, het is waar hoor, u bent goed en groot, maar ik heb geen kind, ik ben oud, en waar blijven uw beloftenissen? Dan is hij weer in depressie. Ineens kan je in een depressie schieten, heb je dat ook wel eens? In ieder geval zit het dan niet lekker. Dan zitten dingen tegen. En als de Heer zegt, ik ben zo goed, dan denk je, ja, maar... Tja. En dan zegt God, nee, niet jouw knecht Eliezer, maar jijzelf. Jij krijgt nog een kind. En dan lokt God hem uit zijn tent en dan gebeurt het met die sterren. Dan zijn we waar we wezen willen. Bij die ene nacht. Tel die sterren eens, als je tellen kunt. Der sterrenpracht is bij hem nacht. Weet gij hoeveel sterren blinken? Zo zal uw zaad zijn. Zoveel nageslacht zul je krijgen. Moet je oud en kinderloos wezen. Maar het gebeurt. Hij neemt God op zijn woord. Hij vertrouwt God helemaal. Hij aanvaardt de belofte, de naakte belofte alleen. Hij gaat hier van de belofte naar de belover. Zeiden de mensen vroeger. En God rekende het hem tot gerechtigheid. Daar is het gebeurd. De vreemde vrijspraak. De zwarte bladzij, die is vergeten. De heldendaden, dat wordt niet gerekend. Wat wordt wel gerekend? De Heere rekende het hem, dat geloof, tot gerechtigheid. Gaat dat zomaar? Moet je dan niet eerst? Nou, Abraham heeft zijn les wel geleerd. Moet je dan niet eerst? Is er niet van alles tussen gekomen dan? En dan zegt Abraham, Heere, ik neem u op uw woord. En Paulus in het Nieuwe Testament haalt dat aan en zegt, wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Wie niet werkt, is de toepassing van Paulus. Wie niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. De goddeloze. Die man met die zwarte bladzij. Die vrouw met die zwarte bladzij. Ik met mijn zwarte bladzij. Goddeloze, zegt u? Ik was eens in een klooster met priesters en toen haalde ik dit aan. Ze zeiden, dat kan er niet staan. Goddeloze. Het staat er echt. En eigenlijk kan dat ook niet. Hè? In het Oude Testament mag dat niet. Ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen, zegt God daar. Wee hem die de goddeloze rechtvaardigt. Rechters die geen recht spreken. Die vrijspreken, die crimineel zijn. Goddeloze rechtvaardigen, dat kan helemaal niet. Dat mag helemaal niet in het Oude Testament. En Paulus gebruikt uitgerekend die uitdrukking. Worden dan alle goddelozen gerechtvaardigd? De criminelen en de oorlogsmisdadigers? De Hitlers en de Stalins? Nee, er staat wie gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt. Dus het gaat hier om gelovige goddelozen. Staat er. Gelovige goddelozen. Snapt u het nog? Kan u het nog volgen? Ja, zegt u, hier zit erin. Dat ben ik. Gelovig, ja, anders zat ik hier niet. Ik geloof, heren, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar die zwarte bladzijde. En dat zwarte hart van mij. Tegen zulke wordt het gezegd. Wie gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Wat moeten wij dan geloven? Niet dat we een kind krijgen op onze oude dag. Eerder dat het vervuld is dat God Israël een land en een volk heeft gegeven. Zeker weten. Maar Paulus zegt, dit is ook voor ons geschreven, Romeinen 4. Die geloven in God, die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Die overgeleverd is om onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardiging. Paulus schuift hier de middelaar tussen. En die moet er ook tussen. En dat is het voorwerp van ons geloof. Geloven in de middelaar. Geloven in de gekruisigde. De verstotene. De verworpene. De lijdende knecht des Heer. Maar die is opgewekt op de paasmorgen. Na Golgotha tot onze rechtvaardiging. Jezus is daar vrijgesproken door de Vader. Gerehabiliteerd. En met hem allen die in hem geloven. Daar ligt de grond. Buiten uzelf. Buiten uw goede daden, buiten uw kwade daden. Die de goddeloze om Christus wil rechtvaardigt. En zo is Abraham de vader van alle gelovigen geworden, zegt Paulus. De vader van alle gelovigen, uit Joden en uit heidenen. Alle gelovigen. Abraham. Ibrahim. Als u in Hebron komt, dan ligt hij daar begraven, dan zie je dat erop staan. Ibrahim. Daar hebben de moslims erop geschreven. Dat is onze vader, zeggen de moslims. En toen Israël het veroverde in 67, hebben ze ernaast bijgezet Abraham in het Hebreeuws. Hij is onze vader. Van wie is Abraham nou de vader? Van de moslims? Jazeker. Via Ismaël. Zeker. Er zijn ook beloften voor Ismaël. Maar ook en primair voor Israël. Tenminste, als ze in het geloof van Abraham gaan. Maar als je in Israël komt en de rabbijnen vertellen over Abraham, dan vertellen ze een verhaaltje uit het Talmud. Ik heb dat meegemaakt. Dat Bram is al thuis bij zijn vader zo'n gelovig jongetje was. En de beelden kapot sloeg. En toen dacht God, die kan ik goed gebruiken. Die ga ik roepen. Hij heeft het verdiend volgens de Talmud. Hij heeft het verdiend volgens de Koran. Drie religies die zich beroepen op Abraham. Drie monotheïstische religies. Jodendom, christendom en islam. Kom allemaal uit de tent van Abraham. grote sprongvariatie in de geschiedenis, zegt Berghoff. Maar wie beroept zich nou terecht op Abraham? Heeft hij het verdiend? Of heeft hij het uit genade gekregen? Hij heeft het uit genade gekregen. God rechtvaardigt goddelozen. En dat zou je tegen al die rabbijnen en tegen al die imams wel willen roepen. We hebben met rabbijnen gesproken, we hebben met imams gesproken op onze reizen. Aardige mensen, sympathieke gidsen, die houden Abraham allemaal even hoog. Maar wie heeft het nou begrepen? En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Heb jij het begrepen? Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet mijn inspanningen voor u, niet ook niet mijn zonde en schuld, niet mijn zwarte bladzijde, maar die ene, die zijn leven gaf tot een losprijs voor velen. Dat is de bron van het leven. Misschien dat iemand van u zegt, en Sarah, dan telt die niet mee. Dat dacht ik later. En Sarah dan, die lag nog in de tent te slapen toen haar man werd gerechtvaardigd. En het betrof haar door zijn benen. Was zij ook gelovig? Hoe is het met uw vrouw en u met uw man? Hoe is het in uw huwelijk? Allebei gelovig? Sarah komt mij niet sympathiek over met haar manipulaties. Maar Hebreeën 11 zegt, door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen, omdat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd heeft. Gelukkig. Sarah ook. Sarah op haar wijze. Ook Sarah als goddeloze, gelovige goddeloze, vreemd genoeg vrijgesproken. Waren ze voortaan heilig, die twee? Nou, hoor maar. Zijn wij dan voortaan heilig nadat wij vrijgesproken werden en worden onder het woord? Oh, maar was het maar waar. Gaat het dan zomaar? In deze zin gaat het zomaar. Goddelozen worden gerechtvaardigd. Zomaar. Zo waar. Amen. Wij zingen gezang 3, vers 1, 2 en 3. Uit Ur werd hij geroepen, aartsvader Abraham. Zullen wij samen danken en voorbeden doen? We danken u voor uw woord. Mag het bij ons blijven. In leven en sterven. We danken u voor zuster van Meteren die weer uit het ziekenhuis mocht komen. Maar bidden u voor de familie de Jong en Stam die naar het graf moeten. Wees erbij met uw woord en met uw geest. En mag de roepstem tot ons klinken. Bereid uw huis, want ook gij zult eens sterven. Geef dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen. Ontferm u, Heer. Toon ons uw mededogen. Zegen u de zondag, de vrije dag, de tweede dienst en uw dienaar. Zegen het beroepingswerk. Geef deze gemeente weer een nieuwe dienaar na onze broeder Foppen. Zegen ons land en ons werelddeel. Zegen de groten der aarde die samen vergaderen. Poetin nu in Berlijn bij Angela Merkel. Wat zou het geweldig zijn als de domineesdochter hem eens meenam naar de kerk. Geef dat brandhaarden niet escaleren, maar dat er een weg gevonden wordt in Oekraïne, in Syrië, in de Baltische Zee. Zegen u Italië dat in rouw verkeert. Geef dat de kerk mag voorgaan in berouw. Maar die kerk zelf heeft zoveel diepe schade veroorzaakt. Geef dat wij zelf van berouw weten. Ook wij protestanten. En geef dat we het toch niet van berouw verwachten, maar van die vreemde vrijspraak. In Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte Psalm 32, versen 4, 5 en 6. gezeten, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.